Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Hij is de man die het ontwerp van Porsche in de jaren 90 en begin deze eeuw een belangrijke impuls gaf.
Ja, autoontwerper Harm Legaay woont in Duitsland en is even in Nederland. En we gaan hem heel uitgebreid spreken straks.
Heel uitgebreid, ja. Zometeen hoor je ook een rijimpressie in de Ferrari SF90 Stradale. Maar we beginnen met Nederlands grootste barnfind ooit. En dan denk je misschien, hey, dat heb ik toch al gehoord?
Dat klopt ook zo. De Palmen-collectie in Dordrecht. Maar ja, daar zitten ook weer zoveel aspecten aan. Nog een paar uur gaat de online veiling van start. En bij ons te gast is de man die alle auto's van die Palmen-collectie uit Dordrecht heeft getaxeerd.
En dat is...
Ja, wie is
Hendrik
dat?
Van de Wiel, eigenaar van Wieltaxaties. Welkom, leuk dat je er bent. 230 auto's die je even mag taxeren. Ja. Had je eerder zo'n grote collectie onder handen genomen?
Nee, dit is echt uniek. Dus ook voor mij was dit echt wel iets heel bijzonders.
Ja. Want hoeveel auto's taxeer je normaal op een jaarbasis?
Tussen de 200 en de 300.
Oh ja, dus dit was in één keer gewoon je jaar,
opgave. Ja.
Ja, zo. Ja. Maar dan val je toch wel met je neus in de boter. Want je doet dit ook nog niet zo heel erg lang, toch?
Nee, bijna 3 jaar op dit moment. Dus het was een gelijke top van mijn carrière eigenlijk.
Ja. En dan hier BNR Nationale Autoshow optreden en eigenlijk is het leven compleet.
Ja, eigenlijk kan ik stoppen.
Stoppen. Had je al mooie pensioenplannen? Of?
Gewoon een beetje rijden in zijn eigen collectie auto's dan of zo. Ja. Aan de andere kant kan ik me voorstellen, in één keer zoveel auto's taxeren, dat is ook is wel heftig. Wel ook wel weer veel en misschien wel te veel. Of valt dat dan wel weer mee? Is gewoon, we beginnen gewoon bij nummer 1 en we zien wel waar het eindigt.
Nou, we wisten niet hoeveel auto's er stonden. Dus de eerste keer toen ik binnenkwam dachten we nog 80 tot 100.
Wow. Ja.
Dus ik zag al, er zijn er wel wat meer. Dus we hebben eigenlijk 2 dingen gedaan. We hebben alle auto's geïnventariseerd en allemaal getaxeerd. Alleen niet op de gebruikelijke manier, want dat is gewoon niet te doen.
Nee. Want hoeveel tijd ben je er dan mee kwijt? En hoe ga je dan te werk?
Ja, normaal gesproken ben je wel een uur bezig. 3 kwartier tot een uur met een taxatie. Ja, met 230 auto's lukt dat niet.
Nee.
Plussen staan bovenop elkaar. Het was heel erg donker,
ja.
Geen verlichting en alles was zwart. Dus ik heb een collega, taxateur Jos Jurgens, gevraagd of hij mij wilde helpen.
Ja.
Ook het feit dat je natuurlijk een motorklep open moet doen en dat de een aan het kabeltje trekt en de ander de klep probeert los te krijgen. Dus je kan het niet alleen doen. En we hebben dus gezegd van we gaan ze globaal bekijken. Dus niet zoals je uitvoert, zoals je normaal doet, maar gewoon globale taxatie.
Ja, het is natuurlijk heel lastig, want uiteindelijk natuurlijk, je zou ze eigenlijk ook willen starten en dat soort zaken. Maar ja, dat kon ook allemaal niet natuurlijk.
Nee.
Hey, maar je doet dit pas een paar jaar, dus hoe komen ze dan bij jou terecht?
Ja, omdat ik in Dordrecht woon, denk ik.
Ja, dat is lekker makkelijk.
Dat is logisch.
Lokaal iemand, scheelt alweer reistijd.
Je woont en werkt dus in Dordrecht, hè, waar die collectie ook gevonden is natuurlijk. Ja. Maar wist je iets van die Palmen-collectie?
Nee, helemaal niks. Ik heb het in de krant gelezen.
Ja.
Februari vorig jaar was die brand daar. Toen wist ik ervan, maar voor de rest, daarvoor eigenlijk niet.
Ja, best bijzonder. Maar die auto's kwamen ook gewoon echt niet buiten. Hè? Die zijn gewoon de loods ingereden ooit. En misschien heb je ooit wel één van de auto's in rijden. En je dacht, oh leuk, bijzonder, oud, weet ik veel wat. Maar dan weet je dat natuurlijk ook niet. Je hebt ook best wel onder de radar moeten werken. Hè? Want dat is natuurlijk, dit is zeg maar ook wel een project dat moet goed gaan. Zeg maar, hoe was dat? Was dat spannend of lastig?
Lastig. Je bent heel enthousiast. Ik ben sinds mei vorig jaar erbij betrokken, dus... Een jaar geleden.
Jee, zo.
Augustus binnen geweest. En dan moet je natuurlijk een beetje voorzichtig zijn met wat je allemaal vertelt aan andere mensen. Maar je enthousiasme is natuurlijk gigantisch.
Ja.
Maar ja, dan moet je je mond eigenlijk houden. Ik had de eerste foto's al gemaakt en je weet hoe bijzonder dat is. Maar ja, de afspraak was, ik hou mijn mond.
Ja.
Oh, joh, het is alsof je meedoet aan zo'n televisieprogramma als Wie is de Mol.
Ja. Ja. Ja, zo voelde het ook een beetje. Ja. Ja. Een voordeel dat de mensen niet wisten dat ik het wel wist.
Nee, precies, ja.
En in oktober, november hebben we alles getaxeerd, alle auto's. Dus dan heb je echt alles heel goed bekeken.
Ja,
ja, dan is het enthousiasme natuurlijk zo groot. Dan is het heel moeilijk om je mond te houden.
Ja, dat snap ik. Ja. Nee, want ik heb ook regelmatig dat je dan mensen... Eigenlijk mag ik dit niet laten zien. En laat ze iets op een telefoon. Want ja, Meijndert die zegt dat hij in de VC heeft. Maar kijk, hij heeft deze loods. En dan, weet je, dan zie je opeens, zeg maar... dit is alleen maar van de shit, man, niet verder. Nee, maar dat gebeurt best veel. Maar ja. Mensen vinden dan toch leuk om dat dan te laten zien en om het te delen. Dus ik kan me voorstellen, maar ja, dat moest gewoon echt nog even niet naar buiten natuurlijk.
Er wisten wel een paar mensen van het bestaan af. Ook omdat er diverse biedingen zijn geweest.
Ja.
En op een gegeven moment worden er foto's gemaakt en staan er mensen aan de hekken. Dus er wordt wel over gesproken.
Ja.
Maar ik ben zoveel mogelijk onder de radar gebleven.
Je deed gewoon een of ander gek pak aan en dacht, oh, dat is weer zo'n brandwacht. Die komt even kijken.
Onderbril op, pet op. Ja.
Nou zijn er vijf klassen voor het taxeren van klassiekers. En welke klasse heb jij nou gebruikt?
Één is concours en vijf is sloop eigenlijk.
Ja.
En vier heb ik ze allemaal gezet. Dus ik heb vooraf met zijn bewindvoerder afgesproken. We gaan ze niet individueel bekijken of het een 2 of een 3 is. We zetten ze allemaal op 4.
Ja, maar dus in principe zeg je dan, de auto's zijn in een redelijk matige staat.
Ja, we hebben allemaal veel aandacht nodig.
Ja.
En dat klopt ook.
Ja, okay.
Ja.
Stond er niks bij waarvan je dacht, de benzine er, oude benzine eruit, nieuwe benzine erin en de accu even opladen en dan rijden we alweer weg?
Nou, 40 jaar stilstaan moet je dat niet doen.
Nee.
Dus alles wat beweegt en alles moet je eigenlijk allemaal naar kijken.
Ja.
Carrosseries zijn over het algemeen wel goed en hard. Alleen ja, voor de rest, jij moet alle leidingen moet je vervangen. Benzinetank, alles wat draait, benzinepomp, noem maar op.
Ja.
En je bannen niet te vergeten.
Dat heeft allemaal te maken met het feit dat ze dus heel lang stil hebben gestaan. Ja. Maar het is dus ook, want dat zei je net ook al, er is een brand geweest in die loods waar die auto's staan. Zijn de gevolgen daarvan nog zichtbaar?
Eigenlijk nauwelijks. Een paar auto's die in de buurt stonden, die hadden wel wat verschroeide lampen.
Ja.
Maar 40 jaar stof is een goede beschermlaag.
Oh.
Dus dat is uiteindelijk wel goed geweest.
Oh, dat is goed nieuws.
Ja.
Gewoon je auto laten verstoffen is goed tegen...
Nadeel is wel dat de motorkleppen stonden open. En roeten in je motor is niet heel fijn. En de ramen stonden open. De bekleding is net zo zwart als de buitenkant. Ja.
Er stonden vast ook wel dingen met een lichte bekleding. Voor een ooit lichte bekleding. In, ja, dat wordt even poetsen dus.
Nou ja, wij gingen alle auto's bekijken. En dan ga ik ook inzitten om de tellenstand te bekijken.
Ja.
En dan zie je pas als je erin hebt gezeten wat de bekledingkleur is. En dan weet je ook hoe wij eruit zagen.
Ja, precies. Ja. Flink wat wasjes mogen draaien daarna.
Ja, diverse wasjes op een dag.
Bedacht ik me over laag stof en roet ook de kleur van de auto bepalen. Dat je toch ook gewoon toch even iets eraf moet poetsen om te kijken. Van, wat zit er eigenlijk onder? Toch? Want dat zie je dan bijna niet meer.
Nee, heel veel auto's zie je dat niet. Zeker auto's die boven staan. Die worden allemaal naar beneden verplaatst hoor. Maar daar staan de auto's het langst. Dus 40, 50 jaar. En we hadden het idee om alle auto's een sticker te geven. Je kan ze moeilijk tellen. Het was al heel lastig om de voorraad schoon te krijgen. En inderdaad, kleur kijken, dat is om gewoon even afvegen.
Ja. Hoe lang zijn jullie eigenlijk met de taxaties bezig geweest uiteindelijk?
Ja, 4 dagen binnen. Ja. Echt fulltime binnen met z'n drieën. Dus de collega-taxateur, iemand van de bewindvoering en ik.
Ja.
En dan flink doorwerken. Dan 4 dagen echt binnen. En daarna het uitwerken en het uitzoeken. En daar gaan echt hele vele dagen in zitten.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat je ook wel eens auto's tegenkomt waar je denkt, oh leuk, ik wist niet eens dat dit bestond.
Ja.
Of viel het al mee? Nee, ja,
die Monica, dat is wel een auto die heel bijzonder is. Die is al eerder genoemd, ook bij jullie natuurlijk. Ja. Ja, dat is een hele bijzondere auto, daar moet je wel even in verdiepen. En er staat een Simca, een witte, en daar is er eentje van gemaakt. Ja, die ken je niet. Dus dan kom je s'avonds thuis en dan ga je zoeken. Ja.
Op internet?
Op internet, boeken en je gebruikt van alle mogelijke gegevens om erachter te komen.
Ja.
En op een gegeven moment weet je dan, en dat is leuk.
Ja, dat kan wel voorstellen. Nou, dat is gek. Dit type ken ik helemaal niet. Maar dat blijkt dan wel te kunnen kloppen natuurlijk.
Ja, die Monica, dat is natuurlijk een Franse auto. Er zat een Engels kenteken op. Of een Italiaans stickertje achterop, wat veel bij Lamborghinis werd gebruikt in het verleden. Dus ik wist niet wat het was. Het is nou Engels. Het is links gestuurd. Engels kenteken. Een beetje Italiaans design. Italiaans stickertje erop. Ja, ik ga maar eens zoeken.
Ja, hoe zoek je dan?
Ja, gewoon blijven zoeken op internet.
Ja.
Je hebt zo'n beetje kennis. Je kan wel dingen een beetje terug gaan leiden. Je kan aan de auto zien hoe oud die ongeveer is. Van welke periode.
Ja.
En dan ga je zoeken.
Ja.
Tot je het hebt gevonden.
Ja. Zat er bij alle auto's ook wel kentekenwijze documentatie? Of
nee.
Nee,
er zijn heel veel papieren. Maar niet alles is gevonden.
Nee.
Er zijn lijsten van het RDW die soms eigenlijk niet klopten. Nee. Dus de sleutels waren niet, kentekens waren niet, waren auto's niet bekend. En dat hebben we ook dus gedaan, alle auto's geïnventariseerd. Waardoor dus uiteindelijk wisten wat er allemaal stond.
Beetje. Ja. Ja. Bij klassiekers is het natuurlijk ook wel van belang, hè, dat een auto uniek is. Daardoor stijgt de waarde. Als we naar deze collectie kijken, hoeveel van die auto's die je hebt getaxeerd zijn uniek?
Ik denk 60 tot 80 zijn echt uniek qua design.
Ja.
En een aantal zijn echt uniek omdat ze in deze staat zijn. En dat zijn er veel meer dan 80.
Okay.
Kijk, een auto kan je restaureren. Kan je helemaal weer als nieuw maken. En dan kan je ze overal op de wereld kopen. Maar een auto in deze staat met de eerste lak, met deze patina, dat vind je gewoon niet.
Nee.
En dat heeft ook invloed op de waarde natuurlijk.
Ja, ja, want de mechanica, dus remmen en brandstofleiding, ja, dat vervangen, nou ja, dat zal je moeten doen. Maar inderdaad, die carrosserie, ja, dat is niet te doen. Weet je, dat kan je niet namaken. Ja. Dus dat maakt wel gaaf. Hoe heb jij waardes bepaald?
Dat is lastig. Overleg met Jos, de collega-taxateur.
Ja.
Internet zoeken. Er zijn wat boeken, wat tijdschriften. Dus het is gewoon heel veel speurwerk. Ja. Kijk, een MGB en zo en een truimf die er staan, dat weten we natuurlijk wel.
Ja. Ja.
Maar een Monica, ja, wat is dat waard?
Ja. Dus wat een gekke vergeving.
Ja. En hoe vaak worden die auto's geveild? Ja, bijna niet natuurlijk.
Nee.
Maar goed, je moet iets van een inschatting maken. Hè, natuurlijk. Ja. Komt jouw inschatting overeen met het bedrag dat voor de collectie is betaald?
Ik zat er een paar ton naast.
In positief of negatief zin.
Ja, ik zat in de buurt.
Dus, in de buurt. Ja, okay. Ja, maar dat is natuurlijk heel lastig in dit traject. En het kan natuurlijk zijn op die veiling dat dat opeens veel harder gaat. Omdat het geheel voegt ook wat waarde toe op de mindere goden, zou ik bijna zeggen. Omdat het toch ook wel weer leuk is om uit deze collectie iets te hebben gekocht dan later.
Ja, ik wil gaan weten hoe hoog was dat bedrag dat je hebt.
Ja, dat weet Nico. Nico Adering.
Ja.
Nee hoor, laat ik me niet over uit.
Gaat hij zijn investering terughalen? Denk je als je...
Ik hoop het wel. Hij heeft natuurlijk voordeel. Nou ja, hij moet er een hoop geld in stoppen om het natuurlijk allemaal te organiseren.
Ja.
Maar internationaal zullen bepaalde auto's meer opleveren dan in Nederland.
Ja.
En ik heb mijn prijs wel gebaseerd op de Nederlandse markt. En niet op Amerika of Midden-Oosten.
Ja, het voordeel voor hem, voor Nico, is natuurlijk dat het echt wereldwijd aandacht heeft gekregen. Ja. Dat is niet normaal.
Klopt.
Je hebt het echt overal gezien, tot aan CNN, BBC.
Ja, daar is ook nog een leuke anekdote over, geloof ik, in Amerika.
Ja, ik was 3 weken geleden in Portland bij Chasing Classic Cars. Onze bekende Wayne Carini, bekend van Discovery. En daar was ik was in de buurt, dus daar ga je even kijken natuurlijk. Ja. Uitgebreid met die man staan praten, alle foto's laten zien. Tenminste, de beknopte versie, niet alle 3500. En hij was ongeveer 50 keer gebeld door mensen die wilden weten van, wat moet ik bieden? Moet ik bieden? Wat is dit? Zelfs de andere kant van de oceaan is het goed bekend.
Ja, dat is wel gaaf. Want hij is natuurlijk wel een soort icoon daar. Dus dat is wel de Nico Aaldering van de Verenigde Staten.
Weet je wel, hè? Ja, maar dat betekent dus eigenlijk ook wel dat misschien wel een fors deel van die auto's Nederland gaat verlaten.
Ja, ik ben bang van wel.
Ja, je zegt inderdaad bang, want het is toch wel jammer ook, hè?
Nou, jammer omdat het is natuurlijk uniek voor Nederland. Een stukje Nederlandse historie vind ik inmiddels wel.
Ja.
Maar heel veel Nederlandse kentekens. Dus origineel Nederlands geleverde auto's.
Ja.
En die verdwijnen allemaal.
Ja.
Tenminste een groot deel. Aan de andere kant is wel zo, die auto's die 40 jaar binnen staan, heb je ook niet zoveel aan.
Nee, dat is waar. Dan hoop je dat ze een mooie eigenaar gaan krijgen die het een beetje mooi oppoetst en er veel plezier van hebt. En ermee op de weg gaat.
Ja,
en
niet
weer in een andere schuur gaat zetten.
Klopt, ik hoop dat ze allemaal de weg op gaan en het liefst een beetje in Europa blijven. Dat we af en toe nog zien.
Ja.
Maar ik denk wel dat het beter is dan in een schuur laten staan.
Dat is zeker.
Ja, dat is altijd het dilemma. Welke auto gaat het meest opbrengen, denk jij?
Ik vermoed de Lancia.
Ja?
Corolla Amerika.
Ja.
Ja, die is heel veel gefotografeerd al, die auto. Maar dat is wel het topstuk, denk ik, van de collectie.
Ja. En wat gaat zoiets ongeveer opleveren?
6 ton, 7 ton.
Zo. Ja. Ja.
In deze staat, hè?
Ja,
als hij echt een nette staat, want door de nette staat juist, of wat?
Nou ja, het is een beetje aan de andere kant. In deze staat is hij dus uniek, omdat hij niet gerestaureerd is.
Nee, precies.
En misschien is hij dan wel meer waard dan een concoursauto.
Ja,
eigenlijk wel, hè? Ja. Ja, eigenlijk wil je gewoon zien, je wil de historie ook een beetje zien in zo'n auto. Dus
daar moet leven, zo'n auto.
Zitten er auto's bij? Kijk, we hebben luisteraars. Sommigen hebben denk ik echt een waanzinnig goed budget. En anderen misschien wat minder. Maar zijn er wat auto's waarvan je zegt, oh joh, weet je, kijk daar eens even naar als je gewoon een leuke klassieker zoekt voor niet al te gek geld.
Nee, want ik ga zelf ook bieden, dus stralen.
Ja, oké. Okay.
Nee, er zijn diverse leuke auto's. MG staan er, Triumph, Alfa's, een paar leuke Alfa's.
Ja.
Alfa Spider. Ja, er staat voor ieder wat wils, voor iedere portemonnee. Ik denk de goedkoopste ervoor een paar duizend euro weggaat.
Ja, oké.
Maar best wel veel auto's die gewoon betaalbaar zijn.
Ja.
Niet vergeten dat er nog wel heel veel geld bij komt om hem goed rijbaar te krijgen.
Ja, precies. Ja. Maar op welke auto ga je bieden dan?
Ja, is dat slim?
Ja.
Nou, ik zit in het segment van de MG, van de Triumph, de Alfa misschien. Dus,
ja.
Maar het is ook wel linker kan niet op ze allemaal bieden. Want ja, als ik ze alle 10 heb, heb ik een probleem.
Ja.
Nou, dat is weer het complexe met dit soort dingen. Want stel je zegt, nou ja, vind die toch het mooiste. En Meinert verzint dat ook. Ja, dan ga je lekker tegen elkaar bieden. En dan, dat is wel het ingewikkeld. Je kan zomaar gebeuren. Ja, de online veiling staat ook om 5 uur. Ga jij dat ook allemaal volgen?
Ja, ja ik wil toch wel weten waar ze weg voor gaan.
Ja.
Ja.
Ik vind het ook gewoon leuk. Het is in drieën gehakt. Hè? Dus de einddatum is in 3 verschillende datums. Dus je kan ook als je gaat bieden en je biedt op een paar meerdere auto's, dan hoef je niet alles op die ene dag.
Nee,
dus je
precies.
kan ook een ander groepje zitten op een andere dag. Dat is wel fijn, maar ik ga het zeker volgen. En ik ben benieuwd hoe ver ik er dan naast zit.
Ja, precies. Nou, wij ook. We gaan het ook zeker volgen. Heel veel succes ook met je eigen bot. En mooi dat je hier kwam vertellen over je ervaring. Toch wel een hele bijzondere klus die je hebt meegemaakt.
Ja, graag gedaan. Dank je.
Hendrik van de Wiel, eigenaar van Wiel Taxaties.
De rijimpressie.
Ja, Wouter, die test de Ferrari SF90 Stradale.
Nou, welkom aan boord. De Ferrari SF90. Of Jekyll and Hyde. Wacht, ik ga iets doen. Niks meer.
Wil je hem laten afslaan?
Nee, ik rij nu dus elektrisch. Ja, dat is wel echt extreem gaaf aan de Ferrari SF90. Die aandrijflijn. Een hele mooie, technologisch geavanceerde aandrijflijn. Nou ja, zo moet ik hem omschrijven. Natuurlijk, mooie verbrandingsmotor, absoluut. Ja, 3,9 liter groter V8, bekend. 780 pk. Ik moet even nadenken hoor, die cijfers duizelen me. Ik ben maar even licht in mijn hoofd geworden natuurlijk. 780 pk, 800 Nm aan koppel. Maar dat is nog niet alles. We hebben ook electro power. En we kunnen ook in verschillende standen inderdaad rijden, hybride, volledig elektrisch, in race of in qualifying. We hebben allerlei verschillende standen waarin ik de aandrijflijn kan zitten. En die aandrijflijn, ik zal de componenten even gaan benoemen, 7,9 kilowattuur groot accupakket. 3 elektromotoren, feitelijk 2 op de vooras, waarmee je dus ook torque factoring kan doen. De RAC-i vooras, waardoor je overigens geen enkele bagageruimte overhoudt, wilde ik zeggen. Dat is niet helemaal eerlijk, want het is toch nog 71 liter. De benzinetank is overigens 68 of 69 liter, dus is vrijwel even groot. Daar past zeg maar een aktentasje in. Of 2 zwembroekjes en een bikini voor je vrouw. Dat is een beetje het formaat. Maar wel heel gaaf natuurlijk, die combinatie van motoren. Want we hebben ook nog een MGUK op de achteras. Tussen versnellingsbak en verbrandingsmotor moet ik zeggen. En waarmee die ook weer power kan leveren. Waarmee die ook kan regenereren. Dus echt in allerlei verschillende standen kan rijden. Je kunt dus volledig elektrisch rijden. En dan gebruik je natuurlijk vooral die vooras met 220 pk. Of je kan een hybride rijden. En dan gebruikt hij juist de achteras weer helemaal. En doet hij voor eigenlijk niet mee. En dan hebben we qualifying. Vond ik eigenlijk wel een mooie racing qualifying. En qualifying is dan wel mooi. Ja, dan geeft hij gewoon al het vermogen. Maar dan ook echt alles. Dat is totaal, want die elektromotoren 220 pk geeft Ferrari ervoor op. Dat is volgens mij de vooras. Ik ben niet helemaal zeker, weet ik dat niet. Hoe ze dat dan exact verdelen, dat hebben ze niet gespecificeerd. Maar totaal 1000 pk. 1000 pk, dat is echt veel. Schofterig veel. Ik deed net op afgesloten terrein uiteraard even gewoon wat sprintjes. En ik... metingen gingen niet helemaal lekker, een beetje lastig met de satellieten wat ze doen, maar die van 200 naar 250 leek wel aardig te kloppen. Dat was in 3 seconden. Sorry, 200 naar 250. Topsnelheid 340 km per uur. Als je weer wil remmen, in 29,5 meter hoor je stil te staan. Dat is natuurlijk droog asfalt is, et cetera. Vanaf 100. Dat is echt weinig. Dat redt ook echt hard. Deze Ferrari SF90 Spider die ik mocht lenen. Fijn altijd. Ik heb zo'n fijne baan. Uitgerust met Assetto Fiorano pakket volgens mij. Of in ieder geval heeft hij de banden daarvan. En dat zijn mijn Michelin Pilot Sport Cup 2's. Ditchfinders zoals ik ze ook wel eens noem. Ja, geweldig als het droog en een beetje warm is. Er is zoveel plakkracht. Echt ongelooflijk. Maar als het dat niet is en dat niet kan, een beetje regen, een beetje kou of gewoon algemeen Nederlands weer zijn, niet zoveel grip. Een beetje alsof je met zomerbanden in de sneeuw rijdt. Zo'n gevoel kan je ervan krijgen. Ik had vanochtend echt regen, had het gehad, het was wel droog inmiddels, maar dan eigenlijk meer dan 20-30% gas en je krijgt wielspin en denk je, nou, dat werkt natuurlijk allemaal niet. Maar goed, als het verjaar aan een pakket, ook wat gewichtsbesparing, 21 kilogram door toepassing van magnesium, titanium, koolstof, nou, noem het dan maar op. En instelbare schokdempers, ook niet onbelangrijk. Maar het is vooral de aandrijving. Het is zo ontzettend mooi gedaan. Echt een wonder der techniek. Het samenspel tussen die elektromotoren, versnellingsbak, achteraps DCT, dubbele koppeling dus, en die verbrandingsmotor. De versnellingsbak moet schakelen, dan gebruikt hij ook elektromotoren om dat zeg maar een beetje in te vullen. Het werkt gewoon allemaal waanzinnig goed. En het is zo fantastisch snel.
Ja, de SF90 Stradale. Ja. Ongelooflijk apparaat weer, hè?
Bizar. Ja. Ik vind het, ja, en wat ik oprecht heel gaaf vind, is zeg maar wat er nu gebeurt qua technologie. We hebben aan de ene kant elektrische auto, we hebben aan de andere kant auto met verbrandingsmotor. Hierin komt het samen. Dan kan je weer andere dingen doen. Ik vind, ja, dat is fascinerend.
Ja, heel knap stukje techniek, maar ja, ik hou toch meer van de daily drivers. Dat is deze toch eigenlijk niet, hè?
Of wel? Nee, dat denk ik, nee, niet echt. Wel, Ferrari wil wel dat je meer erin rijdt. Hè? Dat waarderen ze echt.
Maar, ja, er zijn landen waar dat ook wel gebeurt, natuurlijk.
Ja,
in het Midden-Oosten, denk
ja,
ik.
Ja, nou,
dan pakken ze één van de vijf voor elke dag één.
Dat, ja, nee, ja. Er zijn natuurlijk wat mensen die gewoon zo gek zijn om gewoon heel veel in een Ferrari te rijden. Kijk, deze, ja, vooral die kofferbak bijvoorbeeld, gewoon zo weinig ruimte. Ja. Dat je, ja, weet je, dat is ook gewoon niet een auto waar je dan een weekendje mee weg zou willen.
Nee, ik zou je dan de Burstel meenemen.
Nee, ja, dat is wel een nadeel. Maar goed, ja. Hè? Ja.
Maar het kost natuurlijk helemaal niks.
Nee, het is minder dan een 500.000 euro. Kan je al instappen in de SF90. Maar vink je een paar opties aan. Dan gaat het natuurlijk hard naar de 6 of naar de 7 ton. Ja. Dus nee, ja, jongen.
En dan zet je hem gewoon lekker in de schuur. Over 50 jaar doe je de dure weer open.
Ja. Nou, dat is natuurlijk wel interessant met dit soort auto's. Als je met zulke complexe techniek lang wegzet zonder te rijden. Ik ben benieuwd wat er dan allemaal stuk is. Maar goed, dat zien we over 40 jaar.
Zo is dat. En zometeen.
Ja, een heel uitgebreid gesprek met Harm Legaar. De autoontwerper die jarenlang in de top van de auto-industrie werkte.
Ja, het meest bekend natuurlijk van zijn tijd bij Porsche.
Ja, precies. Tot zo.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Hij werkte bij Ford, BMW, maar het meest bekend is Harm Legaay. Natuurlijk als designbaas van Porsche, het merk dat 75 jaar bestaat.
Ja, en waar hij bijna 20 jaar geleden afscheid nam. Hoe kijkt hij terug op zijn carrière als autoontwerper? En wat houdt hem vandaag de dag bezig?
Ja, we gaan het hem vragen, want hij is nu bij ons te gast. Harm Legaay, welkom. Leuk dat u er bent. Ja, normaal spreken we onze gasten heel vaak met je en jij aan, hè? Maar
ja, het lukt niet.
Dat vinden we nu toch een beetje moeilijk.
Niet te lukken, ja.
Dat vinden we nu toch een beetje moeilijk op de een of andere manier.
Oké, ja. We gaan het erop. We gaan het proberen.
Ja. 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 U woont nu in Duitsland, hè?
Ik woon in de buurt van München.
Ja.
Mijn lievelingsstad eigenlijk. Ja. Hoewel ik er eigenlijk maar 3,5 jaar gewerkt heb. Toen in mijn BMW-tijd.
Ja.
De meeste tijd, zoals aangesproken, was de eerste periode bij Porsche van 71 tot 77,5.
Ja.
Toen ben ik naar Ford gegaan voor 8,5 jaar. Toen ben ik naar BMW gegaan voor 3,5 jaar. En toen werd ik teruggeroepen naar Porsche.
Ja.
Want daar brandde het.
Ja.
Ze hadden u nodig.
Ja, dat was een hele bijzondere situatie waar je natuurlijk lang over nadenkt of je er weer naar terug gaat.
Ja.
En de omstandigheden en welke positie en situatie die firma toen was. En dan slaap je daar, moet je gewoon even over slapen. Ja. Dan moet je lang over nadenken hoe, of het nou werkelijk zinvol is in een carrière nog zo'n stap te doen in een firma die eigenlijk in feite aan het einde is.
Ja.
De modellen waren verouderd. De modellen waren, lieten zich niet meer zo snel verkopen.
Nee, want het
maar
was,
het ergste was dat de modellen zo duur waren in de productie. Dat was eigenlijk het funeste. Dat is eigenlijk het ergste geweest.
Weinig aan over.
Ja, dat is, elke auto die je maakt is gewoon ver over het budget. Dus als je dan gevraagd wordt om voor Porsche een nieuwe toekomst mee te werken, ja, dan moet je gewoon even nadenken of dat wel gaat lukken.
Ja, want het was toen Porsche 928, 944 en een 911 was
precies,
964.
Ja, 911 was het type 964.
Ja.
Een auto die quasi 80% nieuw was, maar eigenlijk het precies zo uitzag als de, als de voorganger.
Ja.
En toen ik uiteindelijk dan zei ja,
natuurlijk.
Want dat is een heel spannend en interessante situatie als je dan zegt, zo'n stap neem ik, ondanks alle dingen die het eigenlijk tegen spreken.
Ja.
Maar dan moet je het ook zien dat het ook een situatie is waar het een enorme kans is. Je hebt een kans om iets helemaal nieuws op te bouwen. Je kan nieuwe mensen proberen te krijgen, internationaal. En je kan met nieuwe projecten beginnen. Dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven om bij Porsche weer te beginnen.
Maar dat had natuurlijk ook heel goed helemaal kunnen mislukken. Want ik begreep ook, er waren helemaal geen projecten. Er stonden geen projecten
geen
in
projecten,
de pijplijn.
Nee. Er waren geen projecten en die projecten die aan wie ze waren begonnen, die waren niet zinvol. Of zoals de Duitsers zeggen, niet zielvurend. En toch het verrassende, het interessanteste aan die periode is eigenlijk dat de buitenwereld, die natuurlijk in de tussentijd had begrepen dat het niet zo goed was en dat we zelfs hele hoge verliescijfers hadden. Maar binnen de media, die begon natuurlijk ook al onrustig te worden. Maar het interessante is dat eigenlijk binnen de company, binnen de firma, de mensen overtuigd waren dat we een paar goede nieuwe ideeën konden ontwikkelen en dat we opnieuw konden beginnen. Daardoor is het ook goed gegaan. Er was geen sprake van dat het een soort risico in aanhalingstekens zou zijn. Nee, projecten waar we zijn begonnen waren ook fantastisch.
Ja, we zullen het straks uitgebreid over een paar van die projecten hebben.
Ja.
Want wie Harm Le Gaay zegt, die zegt natuurlijk Porsche. Maar zoals net al gezegd, u heeft ook jarenlang bij Ford en BMW gewerkt. Hè. Vindt u het eigenlijk jammer dat het eigenlijk altijd over Porsche gaat? In plaats van ook het werk wat u heeft geleverd bij Ford en BMW.
Ja, dat heeft natuurlijk daarmee te maken dat met mijn positie als chef designer heb je natuurlijk
de impact.
Dan ben je natuurlijk ook, sta je ook meer in het daglicht. Wat de producten aangaat, heeft u gelijk. Daar is natuurlijk, er zijn een heleboel hoop modellen waar ik bij Ford bijvoorbeeld aan heb gewerkt. Maar niet als chef designer.
Nee.
En een chef designer zoals mijn collega's bij BMW en Audi en bij Citroën en Renault. Dat zijn de mensen die eigenlijk natuurlijk in het rampenlicht staan.
Ja.
Dus die staan vooraan en die bepalen natuurlijk het meeste waar het wat de design en strategie aangaat. En de identiteit en de en de design-DNA van een auto, dat die natuurlijk de belangrijkste verantwoordelijke zijn.
Ja, en daarmee ook de toekomst van een merk letterlijk vormgeven.
Dat is de verantwoordelijkheid die ze hebben. Ja.
Ja, precies. En dat is nogal een verantwoordelijkheid. Daar weet u alles van. Maar even toch naar BMW en Ford. Want zijn er modellen waarvan u zegt nu van nou, daar heb ik met bijzonder veel plezier aan gewerkt?
De reden waarom ik na de eerste periode van Porsche naar Ford ben gegaan, was mijn interesse, mijn nieuwsgierigheid om het designproces, moderne designprocessen, die bij Ford en natuurlijk ook bij General Motors ontwikkeld waren, dat ik die leerde kennen. En dat heeft me eigenlijk ook in de rest van mijn carrière een grote rol gespeeld. Bovendien heb je daar de mogelijkheid aan veel één-op-één exterior modellen te maken. Want waar ik werkte werd alleen maar exterior design gedaan. Het interior design werd in Engeland gedaan, in Dunton, bij Londen, maar het exterior was bij Keulen, Merkenich. Dat is een grote studio, was altijd een grote studio. En toen ik daar begon, was dat het begin van veel designer talent die daar naartoe zijn gekomen. Op een gegeven moment hadden we geloof ik 19 verschillende internationaliteiten. Wow. Maar die projecten en de kansen die je hebt aan zoveel projecten mee te werken is natuurlijk veel groter als je dat vergelijkt met een kleine firma. Ja, ja. En zodoende heb ik natuurlijk bij Ford de angst om met één op één modellen te werken verloren. Daar bij Ford leer je met één op één, met veel modelleuren, snel hele goede en vele verschillende designthema's uit te werken.
Ja, ze hebben toen die periode ook wel grote stap gemaakt, hè, Ford. Hè? Want toen kwam de Taunus verdween en de Sierra kwam er. De Escort, maar dat was in uw tijdperk. Dat was een
absoluut
revolutie.
Ja, dat was een nieuw tijdperk, speciaal wat design aangaat.
Ja.
De Sierra was natuurlijk iets bijzonders. En dat is natuurlijk een model geweest wat natuurlijk ook een bepaalde tijd nodig had bij het publiek om daaraan te wennen. Maar uiteindelijk is het een succes geworden.
Ja. Yeah. Yeah.
De modellen waar ik het meest aan heb gewerkt was de nieuwe Escort. Was de nieuwe Taunus, wat dus de Sierra werd. En dan de nieuwe Scorpio, die kwam van Granada.
Yeah.
En toen werd ik benoemd tot manager advanced design. En advanced design, misschien komen we daar later nog op. Advanced design is dus de periode voordat je met de productiedesign ontwikkeling begint.
Ja.
Advanced design, of de Duitsers zeggen voorontwikkeling. En dat is een belangrijke tijd. Dan kan je niet zeggen dat die maar 1 jaar gaat duren of 2, soms wel eens 5 jaar. Want in die periode ga je vaststellen wat het concept is. In welk segment gaat die auto? Als het om de esthetiek gaat, in welke richting gaat dat? Dus dat kan lang of een korte periode zijn. Ja. Als het bijvoorbeeld een auto is die wat design aangaat aan de voorafgaande aansluit, ook wat design aangaat, dan is die voorontwikkeling, die advanced design, relatief kort.
Ja.
Maar als voorbeeld, de Porsche Cayenne heeft een extreem lange advanced design periode gehad. Omdat we niet wisten, ten eerste, is het werkelijk dat wat Porsche nodig heeft? En hoe gaat het eruit zien? En met wie gaan we die auto ontwikkelen? Dus, en dan zijn er nog andere variabelen. Dat je denkt, moet het een SUV worden? Of moet het iets anders worden? Ja. Dus dat advanced design is een periode die kort en lang kan zijn.
Het blijft fascinerend in de ontwikkeling van auto's. Hè? Dat je soms bezig bent met ontwerpen die over een periode van 5 jaar later pas eigenlijk op de markt komen. Dus dat je al vooruit moet kijken naar wat is er dan, wat wil dan het publiek kopen eventueel? Wat willen ze dan rijden? Wat past er bij dat moment?
Ja, dat is natuurlijk de vraag die de journalisten het meeste stellen. Ja. Hoe ver naar voren kijken wij?
Ja.
5 jaar, 10 jaar, 20 jaar. En dat hangt werkelijk helemaal af van wat de firma van plan is. Bij Porsche wisten we in het begin ook niet dat we per se een SUV zouden gaan maken. En wanneer en hoe. En in de tussentijd hebben ze 6 bouwrijen, zoals de Duitsers dat noemen. En toen de tijd, in heel het begin waren het alleen maar 2. Boxster en 911.
Yeah.
Dus de Cayenne.
Yeah.
Dan komt Boxster met een Cayman. Dan komt Macan. Dan komt Panamera.
Yeah.
Dan komt Taycan.
Yeah.
Ik bedoel, dat heeft een grote invloed op het designafdeling.
Ja, want het grappige was in de periode dat hij bij Porsche kwam, 944, 928, 911. Ja, er zitten dingen in die met elkaar overlappen. Maar het zijn wel auto's die technisch heel anders zijn. Maar ook qua design eigenlijk, ja, ze passen wel een beetje bij elkaar, maar toch ook weer niet. Ja, hè? Was dat uw eerste opdracht?
Dat is de eerste opdracht, ja. Yeah. De eerste opdracht is dat je in feite 3 auto's naast elkaar hebt. De 964, de 911 dus.
Ja.
De 944 en de 928, die een fantastische auto. Maar in homeopathische hoeveelheden werd verkocht.
Ja,
maar het was wel een van de eerste auto's, was overigens mijn eerste dienstauto. En daar hebben we een kleinigheid kunnen verbeteren als facelift. Voor de 944 konden we de 968 doen.
Ja.
En bij de 911 moesten we een hele grote stap doen. En dat werd dan de 993.
Ja.
Kortom, als je het later dus bekijkt, dan zijn natuurlijk, is de 993 het belangrijkste geweest.
Ja.
Hoewel die auto in het begin ook in de productie zo duur was als zijn voorganger. Dus iedereen vond het een fantastische stap om van 964 op 993 te gaan. Maar het financiële was natuurlijk nog steeds niet rooskleurig.
Nee.
Maar het design was tenminste een grote stap. Ook technische dingen waren ook beter. Dus dat was de allereerste stap naar een betere toekomst voor Porsche.
Ja, nou heb ik een podcast geluisterd, Alte Schule in het Duits. Het was even aanpoten voor mij. En daarin heeft het inderdaad ook over, nou ja, een goede auto van goed design moet natuurlijk ook wel het bedrijf verder brengen. En heeft ook wel een uitgesproken mening over de McLaren F1, de McLaren F1. Dat is een fantastische auto, iconisch, nu heel veel geld waard, maar eigenlijk, ja, misschien helemaal niet zo succesvol voor het bedrijf McLaren.
Nou, ik geloof dat dat te maken heeft met mijn carrière, waar ik in firma's een studio geleid heb, waar het vaak ook om de economische kant van een firma ging. Dat het beter moest worden. Dus als je dan natuurlijk een McLaren F1 gaat ontwikkelen, maar je firma is economisch niet stabiel, dan is natuurlijk dat niet per se de beste auto die je daarvoor kunt nemen.
Nee. Nee.
Dus het hangt een beetje, geloof ik, daarmee af, vanaf dat ik het belangrijk vind dat als je iets voor een automobielfirma doet als designchef, dan moet je de economische kant heel, heel sterk in het oog houden.
Maar dan zijn dus de lessen die u heeft geleerd bij Ford met name, en misschien ook wel bij BMW, ongelooflijk belangrijk geweest dus voor Porsche om een goede toekomst te hebben.
Bij Porsche is het eigenlijk de situatie een andere geweest. Bij Porsche was de economische situatie helemaal niet goed.
Nee.
Maar het belangrijkste was een concept te vinden, een vaatzorgconcept te vinden die voor Porsche in de toekomst stabiel en attractief zou kunnen zijn. En het geniale concept was dus de Boxster en de 996.
Ja.
Want die zijn in het begin natuurlijk, hebben die tot aan de B-zuilen, zo heet dat bij ons.
De B-zuil,
De eerste de zeil.
Ja, eigenlijk tot en met de deur, zeg maar.
Tot en met de deur. Tot en
met de deur.
Dus met de deur samen zijn het de gelijke auto's.
Ja.
Dus
ja,
we praten over een relatief grote aantal van onderdelen die gelijk zijn.
Ja.
Toen, helemaal in het begin. in die periode moest het ook.
Ja.
Het was gewoon geen andere kans om het anders te doen. Maar dat er twee auto's met volledig verschillende motorconcept, dus hekmotor, dus motor achterin, en een auto met een motor in het midden, de Boxster dus. En die auto zijn, zeg maar, desondanks zoveel gelijk. Dat is eigenlijk in de automobielgeschiedenis nooit gebeurd.
Nee, er kwam destijds ook wel enige kritiek op natuurlijk. Hè? Maar ik vind het wel bijzonder dat u dat zegt, dat deze auto de ommekeer heeft gebracht bij Porsche. Want heel veel mensen zeggen, nou, het is de Cayenne geweest. Die heeft ervoor gezorgd dat Porsche een glorieuze toekomst ingegaan is.
Ja, maar de eerste stap naar het succes was Boxster 911. Ja. 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 Ja, duidelijk. Cayenne was die natuurlijk ook goed.
Ja.
Maar de allereerste stap om uit de moeilijkste periode te komen is de Boxster 911. En u heeft het kort aangesproken, die kritiek die er was. Daar praat ik heel graag over. Want er zijn heel pragmatische, rationale redenen voor.
Ja.
Dat deze auto's, beide auto's, over die jaren, wat de voorkant aangaat tenminste, gelijkheid hadden.
Ja.
En dat heeft een puur financiële achtergrond. Het ging gewoon niet anders.
Nee, precies.
Of anders gezegd, om het een beetje misschien nog beter uit te leggen. In het begin van het project Boxster 911 werd elke afdeling, of het nou de carrosserieafdeling was, of de motorafdeling, wielophanging, transmissie enzovoort enzovoort. Iedere afdeling moest een deel aan dit kostenefficiëntere concept meedoen.
Ja.
Wij als designer, en ik in het bijzonder, werd gevraagd, ja, wat gaat u? Wat is uw? Wat is dan uw?
Goedkopere potloden? Ja.
En omdat we zoveel succes hadden met de Boxster Showcar in 1993, de Detroit Motor Show. Die had een designconcept wat de voorkant aangaat en de koplampen, die iedereen fantastisch vond. Dus dan ligt het voor de hand als het vaatzooiconcept voor Boxster 911, wat de voorkant aangaat, hetzelfde moet zijn. Dan neem je dat waarvan je weet dat de mensen dat het liefste mochten.
Ja.
En dat was de showcar van de Boxster.
Ja.
Dus we hebben de koplampen thema van de koplampen van de Boxster showcar overnomen. En die hebben we voor beide auto's gebruikt.
Ja.
Dat was de eerste punt. De tweede punt is dat dat concept van die schijnwerpers, die iedereen natuurlijk wel eens kritiseert, is dat we daar 5 functies in 1 module, in 1 onderdeel, samen hebben gebracht. Dat is zowel wat design en wat techniek aangaat, absoluut uniek.
Yeah.
Tot dan nu. En dat het ook nog in de productie in 20 secondes erin kan, in het spatbord kan worden geschoven, dat is een immense bijdrage aan kostenvergunstiging.
Ja, want het was de koplamp, knipperlicht, stadslicht.
Hoofd, main beam, dip beam, dus hoe heet het in
dimlicht, grootlicht.
Grootlicht, dimlicht, richtingaanwijzer, mistlamp en als 5e... reinigingsaanlagen.
Ik weet niet meer
hoe het in het Nederlands heet. Mij de schijnwerpers schoonhoudt.
Ja,
zo,
ja,
5 functies in 1 module.
Ja.
Heeft niemand.
Nee. En dat scheelt ook 5 keer aansluitingen, 5 keer schroefjes.
Dat is gewoon een paar eenvoudige stekkers.
Ja. Ja.
En op dat moment dat we dat hadden, hebben wij onze bijdrage aan die 60-70%ige kosten reductie van
70%?
Ja, zo. Ja. Maar ten opzichte in vergelijking tot de 964.
Ja.
En die was duur.
Ja.
Dus vanaf het moment dat deze 2 auto's succesvol werden, begonnen we geld te verdienen.
Ja.
Ja.
En dan heb je natuurlijk voor alles design de kans bij het model wat er daarna komt te zeggen, nu kunnen we het anders doen. We kunnen de twee auto's, wat de voorkant aangaat, volledig verschillend maken.
Ja.
En dat is nu nog meer het geval.
Ja. Ik wil nog even terug naar daar twee auto's met één voorkant. Omdat het normaal heb je natuurlijk een auto heeft een bepaalde lijn. En weet je, ik zie ook mensen die schetsen eroverheen. Het is een geheel. Je kunt natuurlijk niet zeggen, ik zaag de voorkant van de ene auto af en ik zet hem aan de andere. Dat geeft een hele rare dimensies. Dus, hoe hebben jullie dat dan gedaan? Want je werkt met hele teams aan die auto. Maar er moeten twee auto's... Die projecten moeten ook worden afgestemd. Dus dat lijkt me waanzinnig complex.
Was het ook. Het is een van de een unieke designontwikkeling geweest. Zowel technisch, maar ook wat het personeel aangaat. Want zoals ik al zei, een groot stuk van de auto is gelijk. Maar het karakter uiteindelijk van beide auto's moet volledig verschillend zijn. Zowel technisch als ook... uiterlijk.
Ja.
Dus dat is iets heel unieks geworden en gebleven. En tot nu toe is het nog steeds een geniaal technisch en design element geworden... waarmee de Boxster, de huidige Boxster ook, en de nieuwe 911... dagelijks van profiteren.
Ja, zit er nog steeds een stukje Harm Lagaai in de huidige line-up? Ik zie een klein glimlachje. Ja. Ja, nog steeds wel dus.
Ja, ook die vraag komt natuurlijk of er een auto van Lagaai bestaat, of een typisch of zo.
Ja.
Dat is moeilijk te beantwoorden, maar we zijn in een designafdeling eigenlijk primair daarmee bezig om de designstrategie van een firma succesvol te maken en succesvol te houden.
Ja,
en dat is en dat kan je alleen maar doen door steeds maar proberen de grenzen van het DNA, design, DNA van een firma steeds nieuw te bekijken en uit te loten. En soms wel het te overschrijden om te kijken of er nog wat anders is.
Ja. Wat vind jij eigenlijk van die koplampen van de 996?
Ik vind het heel kenmerkend, heel fantastisch. Ik heb de facelift van de 996. Ja. Misschien zijn die koplampen mooier, maar het is ook wel saaier. Ik ben serieus. Kijk wel af en toe naar Boxers en nog zeg maar een 996, 911. Ja. Gewoon omdat ik vind ook het verhaal erbij, wat ze natuurlijk al wel een paar keer hebben gehoord. En nu ook weer. Ook die koplamp, zeg maar, een soort van bijgedragen heeft aan de redding van Porsche. Ja. Dat vind ik zo gaaf. Dat maakt het heel karaktervol, die auto. Ik vind dat zo'n gaaf verhaal.
Ja. Ik vind ook dat misschien zie je dat pas later, hè, maar ik zie het nu dan dat het eigenlijk nog steeds heel erg mooi in het Porsche design past. Ook van de oudere Porsches misschien wel. Hè? Dat je toch wel die elementen ziet die erin zitten. Ja, het is heel revolutionair, modern. Op dat moment daardoor misschien ook wel heel veel kritiek gekregen. Maar als je dan een aantal jaren later kijkt, dan denk je... Oh, zijn er meer mensen... Hoort u dat vaker, dat meer mensen het meer zijn gaan waarderen?
Ja, ik geloof dat er een grote rol speelt dat je het uitlegt.
Ja.
Maar ik vind het ook fijn te zien dat mensen... gepassioneerd over een design willen en kunnen oordelen.
Ja.
We zijn met zekerheid niet... We willen ons niet distancieren van onze fans, van onze supporters. Speciaal bij Porsche. Dus als er iets is wat ze... waar ze aan twijfelen of wat ze een beetje kritiek aan hebben, dan moet je het gewoon uitleggen.
Ja.
En dan hebben ze er begrip voor. Dus wat deze thema gelijkheid van beide auto's aangaat over een bepaald aantal van jaren, daar praat ik graag over. Ja. En dan verklaar ik waarom dat zo is geweest.
Ja, en blijkt ook wel uit de verkoopcijfers uiteindelijk van die 996 dat die wel behoorlijk geaccepteerd is. Hè?
Uiteindelijk hebben we 380.000 auto's kunnen verkopen met die schijnwerpers plus de schijnwerpers van de Boxster. Dus we praten over 500.000 auto's die we met schijnwerpers hebben kunnen verkopen, die sommige mensen kritiseren. En dan geloof ik dat er geen probleem is.
Nee, absoluut. Ja. Er zijn nu ook weer Nederlanders actief in het designteam bij Porsche. Ivo van Hulten en Emiel Burki onder andere.
Ja.
Heeft u nog eens contact met ze?
Ja hoor.
Ja hoor.
Ik heb hier een lijstje meegenomen van Nederlandse designers die dus nog steeds in dit beroep zitten. En dat is Adriaan van Hooydonk natuurlijk. Ja. Chef designer bij BMW Group. Dan Laurens van den Akker.
Ja. Ja.
Chef designer bij Renault. En dan Amco Leenart.
Ja. Ja.
Chef designer bij Ford. En dan zijn er natuurlijk Emiel Burki, Matthijs van Tuil heb ik hier, Doeke de Wallen, Ivo Groen natuurlijk, niet te vergeten. Ivo van Hulten, daar sprak ik wel over. En Daniel Starke, die heb ik nog niet ontmoet.
Nee, wij ook
maar
niet.
Het toont wel dat, en in de tussentijd zijn er met zekerheid nog een paar Nederlanders bijgekomen.
Zeker. Nou, we hebben ze maar bijna allemaal gesproken.
De meeste zijn hier de gast geweest, ook in onze uitzending.
Ja.
Maar het toont wel dat Nederlanders op dit gebied, hoewel ik de eerste was die op dit gebied succesvol werd en uiteindelijk een hoge positie kon krijgen. Het toont iets dat de Nederlanders op het gebied van, niet alleen design hoor, in het buitenland succesvol kunnen zijn, omdat wij van de nature, die vraag komt ook natuurlijk altijd van de media, waarom zijn er zoveel Nederlandse designers zo succesvol in het beroep?
Eindelijk het echte antwoord.
Ja, uit mijn zicht, na zoveel jaar, ik denk dat het is omdat wij Nederlanders de taal van het land waar we in werken snel en met nieuwsgierigheid, met graag willen overnemen en graag willen spreken. Dat we de cultuur van dat land waar we in werken, dat we dat graag doen. Dat we niet patriotisch zijn of zo. Maar dat we een nieuw land graag aanpakken.
Ja.
Dus we zijn eigenlijk cosmopolieten.
Ja.
Die op allerlei gebied succesvol kunnen zijn.
Ja. Ik wilde iets onaardigs zeggen, maar ik ga het niet doen. nee, cosmopolieten. Aan de andere kant, je gaat toch ook weer mee met alles dus. Je kan ook zeggen, kijk, een wat dat is Nederlandse cultuur misschien ook wel, omdat we zo klein zijn en zo open, dat het ook wel, wat is de Nederlandse identiteit dan? Ja, maar dan gaan we weer, dat is een hele andere discussie.
Dat is een hele andere discussie. Ik hoorde ook wel eens dat het daaraan zou kunnen liggen dat de Nederlanders hebben zelf geen automobielfabrieken.
Ja. Nee.
Dat is het niet hoor.
Nee.
Nee, de Nederlanders zijn gewoon bereid en in staat en hebben het talent in het buitenland graag met die mensen die, of het nou Fransen zijn of Duitsers of Italiaan, dat ze graag met hun werken.
Ja.
Ik heb altijd heel graag in Duitsland gewerkt. Ik vind het een land waar je op het gebied van automobiel design heel veel kunt bereiken.
Ja. Ja. Zou u liever in deze tijd werken? Want er is natuurlijk nu weer van alles aan de hand in de automobielindustrie. Zegt u van nou, gelukkig lekker, hoe hoeft het niet? Of zegt u van nou, mooie uitdaging zou het zijn?
Ik zou het liefst in deze tijd zijn, ja.
Ja? En waarom?
Design is nog belangrijker geworden.
Ja.
Het budget of de budgets voor design zijn nog hoger geworden. De strategie en de firma's zin van de overtuiging nog meer daarvan overtuigd geworden dat design op het gebied van auto's nog belangrijker is geworden. Ik vind dat de talent wat je nu ter beschikking kunt krijgen op het gebied van designers als team, dat het nog beter is geworden. Dan zijn de methodes in de design studio's, de presentatiemethodes, technisch.
Ja.
De digitale methodes, die zijn nog beter geworden. En last but not least zou ik zeggen, dat design, dat technisch bijna alles mogelijk is geworden.
Okay.
Op het gebied van alle onderdelen die een design uitmaken, daar zijn de firma's die onderdelen maken, die zijn tegenwoordig in staat om bijna alles te maken.
Ja. Ja.
En dat is...
Ja, bijvoorbeeld een koplamp inderdaad. Ja, koplamp vroeger hadden alles, we zoveel ruimte nodig. En nu met LED is het...
Alles mogelijk.
Koplamp is wel interessant, maar toch, hè, als alles mogelijk is, valt het dan u niet tegen wat u op de weg ziet? Want heel veel van die merken die lijken op elkaar. En ik kan het nauwelijks meer onderscheiden welk merk bij welke auto hoort.
Ik zie.
Een paar merken na natuurlijk. Porsche is gewoon ontegenzeggelijk duidelijk. Hè? Dat zie je gelijk.
Ja, ook die vraag die komt natuurlijk vaak. Maar dat zie ik helemaal anders.
Nee, ja?
Nou, ik vind dat de verschillen nog steeds heel erg goed zijn. Ik geloof dat het probleem alleen is dat er zoveel auto's zijn.
Okay.
Dus als je er niet mee bezighoudt met het verschil, het uiterlijke verschil.
Mm-hmm.
En natuurlijk ook het technische verschil van auto's. Dan zou je kunnen zeggen die auto's zijn gelijk geworden.
Ja.
Maar dat zie ik niet. Ik vind de verschillen enorm groot.
Geldt dat wat u betreft ook voor relatieve nieuwkomers?
Wat zijn voor de
meerdere merken uit China natuurlijk. We zien dat Koreaanse merken hier heel stevig voet aan de grond hebben gekregen. Daar moet ik zeggen dat inderdaad daar ook wel bijzondere design producten zitten. Maar er zit toch ook wel heel veel mid-sized SUV die op de markt komen waar het allemaal op elkaar lijkt.
Ja, er zijn segmenten waar natuurlijk de verschillen niet zo groot zijn.
Nee.
Maar als je een beetje ermee bezighoudt, zijn de verschillen nog steeds groot, hoor. En dit is nog niet het eind van het lied. Het gaat steeds verder. Er zijn nieuwe vaartuigconcepten, dus autoconcepten die nu in de ontwikkeling zijn. En die zullen binnenkort worden getoond. En dan zie ik geen probleem in wat het thema differentiering aangaat.
Ik zal mijn blik beter gaan trainen.
Ja, je moet je er een beetje mee bezighouden.
Ja,
want
absoluut.
De tijden dat er een Deuce Vauxhall en een DS naast elkaar staan, die verschillen zijn natuurlijk voorbij.
Ja. Tekent u zelf ook nog?
Ja hoor, heel graag. Mijn nieuwe job is
weer...
all about sketching. Ja.
Okay.
Sketching is... Dat hebben met zekerheid mijn collega's ook al uitgelegd. Sketching is de allereerste fase van de ontwikkeling, designontwikkeling van een auto. Dus sketching is dat wat de designer in zijn hoofd heeft en waar hij varianten op kan bedenken. En dat kan hij dan visualiseren met een schets. En uit een schets komt dan wat wij noemen designthema's. En uit een designthema kan dan langzaam, stap voor stap, een auto worden ontwikkeld.
Ja.
Belangrijk is overigens ook dat als degene die de beste schets en overtuigend designthema heeft voorgesteld, dat die designer dan met hoogste waarschijnlijk ook de verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling van die auto draagt.
Ja.
Dat is belangrijk.
Ja, waarom is dat belangrijk?
Omdat die tot aan het laatste daarvoor verantwoordelijk blijft. Ja. Hij kan het niet afgeven. Het was zijn designschets. Nee. Het was zijn designthema.
Ja.
Dus dan moet hij er ook bij blijven. Dus dan gaat hij tot aan, niet alleen in de advanced design periode aan die auto werken, maar ook daarna. En dan blijft hij tot aan de productie, blijft hij eraan.
Ja. Ja.
Feasibility door Dat is een moeilijke woord. Het woord overigens die in het Nederlands geloof ik niet bestaat.
Nee, het is haalbaarheid, maar dat is het ook haalbaarheid, niet helemaal.
Uitvoerbaarheid en zo.
Ja.
Maar feasibility is een woord wat dagelijks voorkomt in de designwereld. En het toont of iets mogelijk is of niet.
Ja, ja. Dat woord hadden ze zeg maar in de jaren 70, jaren 80 vaker bij Porsche moeten gebruiken. Hè? De 928 natuurlijk fantastische auto. En ook qua hoe die uitziet en wat je er allemaal mee kan doen. Maar ja, financieel gezien heeft het Porsche volgens mij niet superveel geweld.
De 928 is natuurlijk een uniek verhaal.
Ja.
Omdat die eigenlijk op papier eigenlijk in alle punten beter is als de 911.
Kijk. Ja.
En toch heeft hij het niet tegen de 911 kunnen aanhouden. De 911 is wat concept, design,
ja,
zijn historie,
ja. Ja.
Zijn motorsport, successen, het charisma.
Ja, dus dan zie je toch dat...
En daar kan je niet tegenaan.
Nee.
Als zo'n auto, hoewel die een paar, vooral in het begin, conceptuele problemen had. Als die auto toch dat is wat de consument, de koper, van droomt. Dat is een fantastische auto en dat zal het blijven.
Ja.
Ja, dus soms doet het het heel goed op papier, maar op de markt wat minder. Hè, dat kan gebeuren. U schetst dus nog steeds.
Ja.
Een opdracht van wie?
Dat mag ik u niet zeggen.
Ach, dat is jammer. Helaas.
Dat is jammer. Ik zou het graag willen zeggen.
Wel, maar... Dat zijn wel nog automerken dus ook.
Ja, natuurlijk. Het is een heel bekend automerk.
Oh, vind ik BNP toevallig?
Kan ook nog Peugeot
zijn.
Nee,
het is een heel bekend automerk. En ik heb ook geen probleem, zeg maar, op de achtergrond ideeën te produceren. Wat ze van mij willen hebben, wat ik erover nadenk. Ik kan ook vanuit mijn situatie natuurlijk de verdere ontwikkeling van een idee die uit een schets is geboren, niet verder begeleiden. Daar moet je dan zeg maar vast aangesteld zijn bij die firma. Nee, ik produceer ideeën, designthema's, concepten. En dat is heel erg interessant voor diegene die uiteindelijk als designchef voor een bepaalde automodel of modellen verantwoordelijk is. Die wil eigenlijk aan het begin van de ontwikkeling van een auto, waar ik over gesproken heb, de advanced design period, wil die eigenlijk zoveel mogelijk variaties zien. Hij wil een scenario zien uit die hij kan en wil kiezen. Dus als dat scenario zo breed en zo creatief als mogelijk is, dan is dat voor hem een voordeel. Dan heeft hij alle aspecten van verschillende designers gezien en dan kan hij beter kiezen.
Wat soms ook lastig is met veel keuze. Soms is het juist een beperking.
Wij willen veel keuze hebben.
Ja.
En als je goed bent, en dat zijn mijn collega's, dan kan je uit honderden van schetsen, kan je precies zien.
Ja.
Of welke... Een schets is een designthema.
Ja.
Welk designthema het beste voor een merk verder uit te werken is.
Ja.
En dat is een spannende tijd, maar het is niet de moeilijkste. Als je er goed mee kunt omgaan en zelf als jonge man veel hebt geschetst, dan heb je daar geen probleem mee.
Ja. Het grappige dat je zegt jonge man, terwijl ik heb thuis een dochter en een zoon en mijn dochter is continu aan het kleuren, schetsen, dingen. En ik zie dat bij de andere meisjes, zeg maar, of haar vriendinnen ook. En die jochies, die zijn wel met auto's aan het spelen en naar auto's aan het kijken. Maar eigenlijk is het vreemd dat er zo weinig vrouwen autodesigner worden, want die zijn juist heel creatief.
Ik zie dat ook bij mijn dochter,
ja,
die heel
alleen tekent. Maar bezig met tekenen.
Ja. Ook dat is een vraag die natuurlijk elke keer weer opkomt. Het hangt niet af van het talent van wat vrouwelijke designers of vrouwelijke automobieldesigners kunnen hebben. Ik geloof dat er minder vrouwelijke automobieldesigners zijn, omdat ze gewoon deze extreme passie die wij hebben voor die auto's. Dat is voor een vrouw op den duur, zowel wat de kwaliteit en kwantiteit aangaat, daar op een gegeven moment dan zeggen de vrouwen, nee, sorry, dat gaat me te ver.
Er is meer in het leven.
Er is something more important than cars.
Ja.
Maar daarvoor zijn de vrouwen in grote aantallen bezig in de interior design. Afdelingen voor trim and color, maar ook voor interior design. En met succes. Dus nooit onderschatten.
Wat vindt u eigenlijk leuker? Het schetsen van auto of auto-onderdelen of gewoon lekker het zelf rijden met een auto?
Wauw.
Die vraag is nog niet eerder gesteld door andere journalisten, hoop ik.
Vast wel een keer, ja. Maar wat is leuker?
Nee, het zijn twee verschillende dingen, hoor.
Ja.
Rijden en ontwikkelen zijn twee verschillende dingen voor mij. Maar wat ik wel graag vind, graag doe, is moderne auto's rijden. Dat fascineert me. En oudere auto's, hoewel ik heel veel, bijna 150 races heb gereden, hoofdzakelijk met historische raceauto's, ja, net zoals Adriaan van Hooijdonk.
Ja.
En een paar races met moderne raceauto's, die langer doorgaan, meer rondes en minder kapot gaan.
Ja, ja. Ja, dat is een voordeel.
Dat is belangrijk, hoor, dat je dit hele weekend met een 911, van een moderne 911 kunt rijden. Het hele weekend, de hele familie kan rondjes rijden, dan kan je er ook mee naar huis rijden.
Ja.
Dat kan je met de historische raceauto's niet.
Nee.
Maar op die vraag terug te komen, ja. Nee, ik geloof dat mijn grootste interesse is nog steeds toekomst.
Ja.
Is nog steeds waar we naartoe gaan met de auto. En ik ben eigenlijk niet zo nostalgisch. Ik kan urenlang over oudere auto's en iconische auto's praten en kijken en discussiëren. Maar de moderne auto is voor mij nog steeds het fascinerendste.
Mooi. En dus de toekomst van de automobiel, die ligt uiteindelijk, die begint met een schets.
De toekomst van de auto begint niet alleen met een schets, maar het is vooral, en dat is actueel, wat ik daaruit begrepen heb, is hoe gaat de automobielindustrie om met de elektrificering, is dat Nederlands?
Ja,
elektrificering van de toekomstige auto's op grote schaal. En hoe doen ze de zogenaamde modelsegmenten, zoals SUV's, hoe elektrificeer je die en met wie en met hoeveel geld?
Ja.
Dus met andere woorden, onder de streep gaat het om zogenaamde platformstrategie.
Ja. Ja.
Daar gaat het in de toekomst vooral om.
Ja. Nou,
en wij designers profiteren daarvan, omdat we nog meer verschillende modelsegmenten kunnen bedienen en met veel creativiteit daarover nadenken.
Ja. Ja.
Dit zou nog weer een extra hoofdstuk kunnen zijn waar we nog heel lang met u over zouden kunnen praten. Zeker. En ook zouden willen praten. Ja. We vonden het in ieder geval een enorme eer dat u even bij ons langskwam, want u bent niet heel vaak in Nederland volgens mij. En daarom zijn we extra blij dat u een keertje bij ons langs bent gekomen. Harm Legaay, autoontwerper, nog altijd.
Heel graag, dank u wel.
Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de website, via onze eigen app, Apple Podcasts, Spotify, noem maar op.
Ja, vergeet je niet te abonneren. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram.
Ik ben Meinert Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.